Wij gaan naar Filippenzen hoofdstuk 4, broeders en zusters. Laatste hoofdstuk, en ik mag het eerste gedeelte doen, en dan is de bedoeling dat Hoyte volgende keer nog het laatste gedeelte doet van dit hoofdstuk, en daarmee komt dan de Filippenzenbrief ten einde. En wat er daarna gaat gebeuren, dat weet alleen Mark Rutte. Nee, maar dat zien we dan wel weer, hè? Zover is het nog niet. Filippenzen 4, vers 1 tot 9, lees ik. Daarom, mijn geliefde broeders, schrijft Paulus, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Dit gedeelte begint met het woordje daarom. En als ik dan zo'n woordje tegenkom, dan zeg ik er altijd even achteraan, waarom? En dat daarom, dat voel je wel, dat slaat natuurlijk terug op datgene wat eraan vooraf ging. He? En nou ja, goed, laten we die versen nog even lezen, vers 20 en 21 met name. Waar staat, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou ja, goed, dat is vorige keer ook al aan de orde geweest, mag ik aannemen. Maar dat is eigenlijk, dat zijn de woorden die spreken over onze positie in Christus, hè. Ons burgerschap is in de hemel. Onze wandel is in de hemel. Je kunt het eigenlijk op verschillende manieren vertalen. Maar dat woord burgerschap, dat geeft wel het meest eigenlijk weer van het oorspronkelijk woord. Er staat in het Grieks een woord polytuima. Daar is ons woord politiek van afgeleid. Politiek. He, dat is dat wat zich bezighoudt met de inrichting van een samenleving. He, en dat lukt bij de een beter dan bij de ander. Maar daar komt het woord politiek vandaan. Van polytuima. En dat betekent eigenlijk, ja, burgers, burgerschap. Hè? En dat burgerschap, dat is wat ons betreft, is in de hemel. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Hè? Terwijl we natuurlijk ook burgers zijn van een rijk hier op aarde. Als ik mijn paspoort laat zien of wat dan ook, dan staat er in het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben een burger, een ingezetene van dit land. En dat is waarom ik mij ook moet houden aan de regels die in dit land gelden enzovoort. Of ik daar nou mee eens ben of niet. En nou ja, dit land kent ook een bestuur. En de bestuurders daarin over het algemeen heten politici. En zij houden zich dus bezig met de inrichting van de samenleving. En dat heeft allerlei gevolgen voor de onderdanen, voor degene die onderdeel uitmaken van dat rijk, inwoners van dat rijk, enzovoort, enzovoort. En ook al ga ik bijvoorbeeld op vakantie naar Frankrijk of naar Zwitserland of waar dan ook, ik ben en blijf een burger van het Koninkrijk der Nederlanden. En zo staat het ook in mijn paspoort. En Paulus die wijst de gelovigen erop dat zij eerst en vooral burgers zijn van een rijk in de hemelen. Daar is eigenlijk ons domicilie. Daar horen wij thuis in de verbinding met Christus. Dus in letterlijke zin zijn wij hier op aarde burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, maar in geestelijke zin zijn wij burgers van dat rijk in de hemelen. En vanuit dat burgerschap verwachten wij de Heer Jezus. Het woordje waaruit slaat terug op burgerschap. En dan staat er ook bij dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat is natuurlijk de toekomst. Want zolang wij op de aarde zijn, hier hebben wij nog altijd ons, zoals de Bijbel dat noemt, vernederde lichaam. En dat komt omdat dit lichaam natuurlijk onderworpen is aan de, ja, aan de zonde. Hè? Want heel de wereld ligt in zonde. Dat is het woord wat de Bijbel daarvoor gebruikt. En de zonde is ook in ons. En vandaar is het een vernederd lichaam. Maar de hoop en de belofte van God is dat ons lichaam in de toekomst, en dan moeten we dit lichaam eerst afleggen natuurlijk, dat snap je wel, veranderd zal worden in een verheerlijk lichaam. Dus deze tegenwoordige tijd, waarin wij in dit lichaam ons bewegen en ons manifesteren, dat is een tegenwoordige tijd die gekenmerkt wordt door het lijden. En ja, voor heel veel geldt dat ze dat ook in hun eigen lichaam wel merken. Dat lijden, dat is niet voor iedereen gelijk natuurlijk. Maar, en dat heeft allerlei nadelen, brengt dat met zich mee. Maar God heeft de belofte gegeven dat we ooit een ander lichaam zullen krijgen. Een opstandingslichaam, een toekomstig lichaam. Er zijn verschillende uitdrukkingen voor in de Bijbel. En een van die uitdrukkingen is ook dat het een verheerlijkt lichaam zal zijn. Het lichaam van de vernedering, zo staat het eigenlijk ook letterlijk, zal verantwoorden in het lichaam van heerlijkheid. En dat is toekomstmuziek. En dat zal gebeuren door God. God zal dat doen. En hij is ook bij machten om dat te doen, de schepper van hemelen en aarde. En deze woorden aan het eind van het derde hoofdstuk, die wekken natuurlijk ook een bepaalde verwachting. Die geven ook een bepaalde hoop weer, nietwaar? En ik moet je heel eerlijk zeggen, broeders en zusters, ik weet niet hoe je daar zelf mee omgaat, maar ik ben geweldig blij dat dit soort woorden in de Bijbel staat. En ik ben helemaal nog niet oud en der dagen zat of zo. Hoewel ik er soms wel zat van ben, van wat er gebeurt allemaal. Maar goed, je snapt wel wat ik bedoel. Maar ik ben, prijs me zo gelukkig dat ik mag weten dat dit niet het eindstation is. Dat dit niet het doel van het leven is. En dat ik hier niet maar als een blinde een beetje rondzwalk, weet je wel, tastende in het duister of zo. Maar dat ik weet van nee, ik ben geen zwerver die doelloos rondgaat, maar ik ben een pelgrim. Een pelgrim is iemand die op weg is naar een einddoel. En dat geldt voor ons als gelovigen precies zo. En ik ben zo blij dat ik dat weet. En dat mijn leven wat dat betreft in Gods hand is. Dat ik gekocht en betaald ben met de kostbare prijs van het bloed van Christus. En dat ik onvergankelijk leven heb ontvangen. En dat leven dat is in mij door Gods geest. Ik zie dat niet, ik voel dat verder niet, maar dat is wat de Bijbel zegt. En daarom is de dood ook geen eindstation. Maar zal ons leven verder gaan. Dat geeft hoop. Dat geeft de burger moed. Om verder te gaan. Om door te gaan. En dat leven dat van God is, wat door zijn geest in mij is, dat leven is in Gods hand. Daar kan verder niemand aankomen. Dat staat zo prachtig mooi in Colossenzen hoofdstuk 3. Daar zegt de apostel ook van zoek de dingen die boven zijn. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een geheime plaats waar dat leven zich bevindt. En daar kan niemand aankomen, zelfs de tegenstander niet. En dat leven wacht op het moment ja, dat er een lichaam komt waarin dat leven zich ook kan manifesteren, kan openbaren. En dat is dat verheerlijkte lichaam. En nou ja, goed, dat is ook een geweldige motivatie, nietwaar, om verder te gaan met de dingen waar je mee bezig bent. He, met het leven hier op aarde. Want hoe zwaar de bewolking ook is en hoe sterk de wind ook mag zijn, he, de weg waarop je je bevindt is nooit een doodlopende weg. Het is altijd een doorgaan. He, en God heeft dat allemaal in zijn plan zo besloten en heeft het ons gegeven in de Heer Jezus Christus. En daarom is het geweldig om die boodschap van de toekomst van Gods heerlijkheid ook te kennen. En de apostel Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons wordt geopenbaard. He, en hij gebruikt daar het beeld van een weegschaal, nietwaar? He, het lijden van de tegenwoordige tijd, he, als je zegt van nou hier is het lijden van de tegenwoordige tijd, slaat de weegschaal door naar die kant. En je kent die weegschalen wel van vroeger, he, bij de kruidenier. He? Weet je wel? En als je op de ene kant iets zette, ja, dan ging de andere kant omhoog. Logisch natuurlijk. En dan moest die kruidenier, die moest er iets anders op zetten. En dan werd hij in evenwicht gebracht. Dan wist hij precies, oh, het is 500 gram. Noem maar wat. Dus nou slaat hij door naar het lijden. He? Er wordt ontzettend veel geleden in de wereld. Laten we eerlijk zijn. Meer of minder. In meer of mindere mate. He? Maar Paulus die zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Dus het is niet zo dat het een keer in balans komt of zo, want dan weegt het op tegen elkaar. Nee, hij zegt het weegt niet op. En daar bedoelt hij eigenlijk mee te zeggen, de balans slaat nu door naar deze kant van het lijden, maar straks slaat hij helemaal door naar de andere kant van de heerlijkheid. En nou ja, goed, zo ziet Paulus dat voor zich. En hij heeft veel meer teksten in zijn brieven waarin hij ja, gewacht maakt van die hoop die in hem is. Maar diezelfde hoop, broeders en zusters, is ook in ons. Wij bevinden ons op dezelfde weg als waarop Paulus ook gewandeld heeft. En dat betekent dat er toekomst is, niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Dus dat is een geweldige drijfveer, een geweldige motivatie ook, om inderdaad te blijven staan in dat geloof en verder te gaan op weg naar de toekomst die God heeft bereid. En die toekomst, ja, die ziet er eigenlijk alleen maar geweldig uit. Misschien dat ik jullie dat verhaal wel eens verteld heb van een zuster die ik gekend heb, jaren geleden, inmiddels alweer. En die was ernstig ziek, zo ziek dat ze had kanker. Dat ze, ja, op een gegeven moment toen werd ze opgegeven, zeiden ze dan vroeger. En dan, ze kon niet meer beter worden. En toen hebben ze haar huis gebracht en zo'n ziekenhuisbed daar neergezet met allemaal toeters en bellen eraan enzovoort, weet je wel. En dus wij, mijn vrouw en ik, zeiden van nou, we moeten nog even een keer naar haar toe eigenlijk. Want je weet allemaal niet hoe lang het duurt enzovoort. En we kenden ze wel goed. En wij hebben op een gegeven moment er naartoe en ze woonde in een woonark, ik zal het nooit vergeten. En wij komen daar binnen. En ja, daar stond het bed daar pontificaal in een ruime kamer, moet ik zeggen. En wij komen er aan en ja, we gaan zo naar het bed toe en daar ligt zij. En ik zeg tegen haar, Roos heette ze, ik zeg, hoe is het met je? En toen was ze even stil en toen zei ze, het gaat de goede kant op. Kijk, dat is nou geen taal van een studeerkamergeleerde, snap je wel? Dat is iemand die ze is een paar dagen later ook overleden. Maar het was een gelovige vrouw. Het was iemand die vast geloofde in deze toekomst. Hè? En ja, alles wat je verwacht had, maar dat niet. Dat ze zou zeggen, het gaat de goede kant op. He? Terwijl het met haar lichaam gewoon bergafwaarts ging. Nou, dat zijn fantastische dingen. Dat is geen lesje of zo die je opdreunt. Dat is levenservaring op zo'n moment. He? En dan denk ik, wat ben je dan ook gelukkig. He? Als je zo in het leven kan staan. En dat je he, zo ook die toekomst tegemoet gaat. He? Het is niet het einde. Nee, we zijn op weg naar de openbaring van Gods heerlijkheid. Ja, dat zijn van die dingen, broeders. Nou, dat zie je wel. Dat vergeet je nooit van je leven meer, zoiets. He, dat draag je met je mee. En het is altijd weer tot zegen. Daarom. Dus nou weten we een beetje waarom, hè. Daarom. mijn geliefde broeders. Hoofdstuk 4 vers 1. Naar wie ik zeer verlang. Mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Heere, geliefde. En dus omdat die hoop er is. Omdat die verwachting er is. Omdat die toekomst er is. Omdat je dat weet. Dat dat lijden overgaat in heerlijkheid. Die Filippenzen die hadden ook veel te lijden in die tijd. Vanwege hun geloof. Ze leefden in een heidens gebied. En ik denk dat we in de inleiding ook wel verteld hebben. Filippi was een zogenaamde garnizoensplaats van het Romeinse leger. Er was een kazerne was daar. En ja, weet je, dat was niet in elke plaats zo natuurlijk. Maar in plaatsen waar dat wel zo was, daar hadden de inwoners van zo'n stad kregen ook bepaalde voordelen. Zij kregen bijvoorbeeld het Romeinse burgerschap zomaar in de schoot geworpen. En dat had in dat Romeinse Rijk vroeger, had dat voordelen, hè? Ik bedoel, de apostel Paulus, die bezat ook het Romeinse burgerschap. En dat kwam door geboorte. Paulus was van twee kanten eigenlijk. Hij was enerzijds een Hebreeër uit de Hebreeën, maar hij had ook het Romeinse burgerschap. En toen hij op een gegeven moment door de Romeinse soldaten werd aangepakt op een manier waarvan je zegt van ho, 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 rustig aan. Toen beriep hij zich ook op dat burgerschap. Toen zegt hij, wacht eens even, hier is mijn paspoort, ik ben Romeins burger, hè. En dan gingen die soldaten, die deinsden terug. Want ja, je mocht met de Romeinse burgers niet zo omgaan als met al die achterlijke heidenen, weet je wel. Die niet het Romeinse burgerschap hadden, waren allemaal tweederangs burgers. Dus ja, het had bepaalde voordelen. Maar dan kwamen deze mensen in Filippi, die kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Nou, je kunt alvast wel bedenken. Hè? Dus dat botste natuurlijk met de onderdanigheid aan de keizer destijds. En die keizers, nou ja, dat waren ook geen misselijke figuren. Dus dat had allerlei gevaren, bracht het met zich mee. Maar ja, zij eerden Jezus als hun Heer, als hun Kyrios. Hè? En niet meer de keizer. Nou, je voelt wel dat dat problemen opleverde. En daarom bemoedigt Paulus hen ook met te zeggen, jongens, boven alles zijn jullie burgers van een rijk in de hemelen. Hoe voordelig dat Romeinse burgerschap ook kan zijn enzovoort. Maar dit gaat boven alles. Dus hij bemoedigt hen ook om stand te houden, hè, om staande te blijven. Hij spreekt hier over hen als blijdschap en kroon. Nou ja, dat laatste woord kroon, dat heeft ook weer te maken met die toekomst. Hè? Dat is de vertaling van een Grieks woord Stephanos. Stephanos, ja. Dat is ook iemand in de Bijbel die heet zo. Tenminste, ja, wij noemen hem over het algemeen Stephanus. En die kom je tegen in Handelingen 7, is het, meen ik. Stephanus was een dienstknecht van de Heer. En die werd naar het volk van Israël toegestuurd, naar de mannen van Israël, om daar het woord van God te verkondigen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij haalt heel de geschiedenis van Israël, van begin tot eind, tot die tijd aan toe, gaat hij zo bij langs. Prachtig mooi hoofdstuk om te lezen trouwens. Maar het wordt ook een heel indrukwekkend hoofdstuk. Want uiteindelijk moet hij ook de vinger op de zere plek leggen. En dan zegt hij ook tegen die omstanders, waaronder Joden, de elite van die tijd, mensen van de Joodse raad enzovoort, fariseeën, schriftgeleerden, de leiding, de leidende figuren in die tijd, met natuurlijk een stel omstanders eromheen. Zelfs de apostel Paulus, die toen nog Saulus heette en nog jong was, die was er ook bij enzovoort. En die verleende ook zijn goedkeuring daaraan, want ja, hij was ook niet anders gewend vanuit dat Jodendom. Wat moeten die gekke mensen die het over Christus hebben en over de Messias enzovoort. Nou ja, en dan komt Stephanus, die predikt dat woord, die komt uiteindelijk erop terecht dat hij zegt van ja, kijk, zoals vroeger al de vaderen ongehoorzaam waren aan God, zo is het met jullie niet anders, jullie zijn dat ook. Nou, dat had hij niet moeten zeggen. Was volstrekt waar hoor, wat hij zei. Maar ja, de waarheid wordt niet altijd met gejuich ontvangen. Ik denk dat wij daar tegenwoordig ook alles van weten. Hè? Als je leeft in een wereld van leugen, ja, dan moet je niet met de waarheid aankomen. Daar staat die waarheid altijd onder druk. Nou, dat heeft Stephanus lijfelijk ondervonden. He, want op een gegeven moment dan knersen zij hun tanden en ze raken helemaal verbitterd. Zo kwaad dat ze stenen oprapen om Stefanus te stenigen. Weet je wel? Ja, kon die man er wat aan doen? Hij bracht het woord van God. Maar ja, zoals dat vaker zo is, dan krijgt de boodschapper, die krijgt de schuld. En zo was bij Stefanus ook. He, en dan is het zo bijzonder, je moet het zelf nog maar eens lezen. Ik ga het allemaal niet lezen, het duurt me heel te lang. He, maar om het even weer naar boven te halen, weet je wel, dat dan die mensen stenen oprapen, ze gaan hem stenigen. He? Nou ja, dat is sowieso al, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, he? Want er zijn tegenwoordig ook wel filmpjes van op internet, want in bepaalde streken doen ze dat nog steeds, weet je wel. Maar dat is afschuwelijk. He, je moet er niet aan denken dat je zo aan je eind moet komen. Dat wil zeggen, Stefanus, die werd gestenigd, zij koelden hun woede op hem af, zal ik maar zeggen. En dan staat er ineens dat Stefanus naar de hemel keek en hij zag de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Dus midden in die ellende liet God hem zien wat zijn toekomst zou zijn. Want daar komt het eigenlijk op neer. En Stefanus die heeft zich er helemaal mee verzoend. Dat is natuurlijk allemaal ook Gods werk en Gods kracht en Gods genade geweest hoor, denk ik. Want dat heb je als mens van jezelf niet, lijkt me. Hij zei zelfs nog, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Hetzelfde woord die de Heer uitsprak aan het kruis, weet je nog? Die sprak Stefanus ook uit. En toen hebben ze hem doodgestenigd. En maar ondertussen had Stefanus de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. En voor hem natuurlijk ook een geweldige bemoediging in die ellende waarin hij zich bevond. Stefanus, Stefanos. Je kunt het ook vertalen met krans. Krans, zo wordt het in de Bijbel ook wel vertaald. En dat heeft ook te maken met beloning, kroon en krans. Misschien kun je beter zeggen met de zegen op je werk, de zegen van je werk, datgene wat God ook door je heen doet. En het heeft ook te maken met overwinning, na volharding. Er wordt in de Bijbel natuurlijk regelmatig opgeroepen om te volharden in de strijd, zal ik maar zeggen. Zoals hier ook Paulus zegt, met andere woorden, blijf staande in de Here, geliefden. Met andere woorden, hou vast. Want je gaat een geweldige toekomst tegemoet. Je kunt alleen maar zeggen, het gaat de goede kant op. Ook al is het in het leven malheur. En gaat het juist de verkeerde kant op. En ik zei al, die Filippenzen die hadden ook wat te lijden. Dat kun je ook zien, hè? In hoofdstuk 1, daar staat ook, in vers 29, ik had het net al even over Gods genade. Maar in Filippenzen 1, daar staat, vers 29. En Paulus die zegt daar ook van, hij wekt ook op tot standvastigheid. Hè? Zegt mensen, hou vol, laat je niet aan de kant schuiven. Laat je geen angst aanjagen door de tegenstanders, hè. Want ja, angst, dat verlamt een mens, nietwaar? Ja, dat hebben wij de afgelopen anderhalf jaar ook wel gezien. Hè? Er werd alleen maar angst aangepraat. En je moet eens kijken, ik kan ze niet de kost geven van mensen die angstig zijn, die doodsbenauwd zijn voor van alles en nog wat. Ook voor datgene wat er niet is trouwens. Hè? Angst, dat is vreselijk. Als mens in een angstsituatie terechtkomt, is die zichzelf niet meer. Weet je? En daarom zegt Paulus, laat je niet schrik aanjagen door de tegenstanders. Want, vers 29, want aan u is het uit genade gegeven. Vers 29, in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat, Paulus zegt, daar krijg je ook genade voor. Als je moet lijden omwille van de waarheid, omwille van Christus, omwille van het geloof. En dan krijg je ook genade om dat lijden te kunnen ondergaan, om dat lijden te doorstaan. Nou, kijk maar eens naar Stefanus. Ja? En zo zijn er meer voorbeelden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Ja, want Paulus, die was notabene geroepen als dienstknecht van God om het evangelie te verkondigen en om gelovigen te onderwijzen. Maar je wil niet weten wat voor een ellende die man over zich heen kreeg. En wat voor een strijd die gehad heeft. En hoezeer de tegenstanders hebben geprobeerd hem onderuit te halen. He, er waren momenten dat hij zijn leven niet zeker was. Er werden complotten gesmeed. Ja, wij denken dat complotten iets is van deze tijd. Dat is helemaal niet waar. In de Bijbel ook al. He? Er werden complotten tegen hem gesmeed. Maar dan zorgde de Heer ervoor dat er iemand was die toevallig net even hoorde wat er zou gebeuren. En dan Paulus ging en zei, pas op hoor, ze willen je zus en ze willen je zo wegwezen. En zo regelde de Heer dat. Ja. Dus die strijd, die ik strijd, zegt Paulus, daar hebben jullie ook deel aan. He, en ja, je kunt het ook vertalen naar onze tijd, broeders en zusters. Hè? Ik wil me op geen enkele manier vergelijken met Paulus, begrijp je me goed hoor. Want we hebben het over het algemeen, hebben we het nogal goed hier. In de contraien waarin wij leven. Laten we eerlijk zijn. Kan nog veel slechter. Maar hoe dan ook. Wij mogen altijd weten dat als je als gelovige in deze wereld staat. Ja, dan ben je op vijandig terrein. Dat is nou eenmaal zo. Willem Ouweneel die heeft ooit een boek geschreven, al jaren geleden, met als titel Domein van de Slang. Weet je wel? En dat wil zeggen dat, hij bedoelde ermee, de aarde is ja, onderworpen aan de tegenstander. De tegenstander, hem zijn alle koninkrijken onderworpen. Hij wordt genoemd de God van deze eeuw, hè, van deze wereld, 2 Korinther 4. Nou, en daar leef je dan als gelovige, leef je daar middenin. En die tegenstander, zegt de Bijbel, is de vader van de leugen. Is de leugenaar van de beginnen. Ja, vind het gek dat er zoveel gelieg in de wereld is, hè? Niet alleen onder de mensen, maar ook onder de leiders, hè? Er wordt wat gelogen, hè? De leugen regeert. Niet waar? Nou ja, als je dan als gelovige in deze wereld staat, als iemand die de waarheid lief heeft, natuurlijk in de eerste plaats de waarheid van Gods woord, maar ook de waarheid in het algemeen. Ja. Dan heb je kans dat ze je weten te vinden. He? Het is echt ongelooflijk hoe dat op het moment ook allemaal speelt. He, dat je zelfs op mediaplatforms enzovoort, broeders en zusters, dat je daar dus ja, allerlei. Je, als je iets post wat men niet welgevallig is, wordt het gewoon verwijderd. Ja. Ik zou je daar één voorbeeld van noemen. Ik heb een paar artikelen geschreven in Amen nu, hè. En ik zet amen, zet ik dan ook altijd op Facebook. Althans, ik zet op Facebook dat er een nieuwe amen verschenen is. Verder doe ik niet zoveel met Facebook, want ik heb helemaal niks met een platform. Maar in ieder geval, dat had ik voor deze keer ook weer klaargemaakt, weet je wel. En dan ga ik dat de eerste keer altijd even promoten. Dat kost dan €30. En dan weet je wel, dan komt het bij meer mensen onder de aandacht. Hè? Nou ja, goed, 3 tientjes in de 2 maanden, ik denk dat moet kunnen, weet je wel. En dat had ik nu ook gedaan. Ik had het helemaal netjes voorbereid, zoals ik dat altijd deed. En er is 1 artikeltje in Amen Actueel. Ik weet niet of je Amen al gelezen hebt, maar in ieder geval. Daar had ik als titel bij staan. Minister De Jonge, / deze vaccins zijn een gave van God. Zoiets is het. Dat heeft hij ook letterlijk gezegd, hè? In een interview. Dus dat was gewoon minister De Jonge, / vaccins zijn een gave van God. Dus ik druk op de knop, promoten, weet je wel. Krijg een uur, 1,5 uur later een mededeling, advertentie niet goedgekeurd. Ik denk, krijg nou de vellen. Wat is er aan de hand, weet je wel. Nou, en dan moest ik maar op hun advies even de regeltjes van Facebook nog eens goed doorlezen. Nou, ja, vaak doe ik dat niet, maar ze namen van die kleine lettertjes, weet je wel. Dat is net zoals met jij, met je telefoon krijgen we een update en staat erbij. Hè, dat je de voorwaarden door moet lezen en dat je dan akkoord moet gaan. Maar dat doet nooit iemand. Ik ook niet hoor. Maan, ga weg joh. Dat ellenlang, dat heb je veel. Nou ja. Maar toen ben ik even gelezen. En toen stond er dus dat in de regelgeving van Facebook. Ja, dan moet je rekening houden met de manier waarop je bepaalde onderwerpen aan de orde stelt. En dat je je houding ten opzichte van politici. En ik denk, hè? Politici? Ik denk, oh wacht even. Dus ik heb die advertentie eruit gegooid. Ik heb hem opnieuw gemaakt. Ik heb in plaats van. Kijk maar op Facebook hoor, je kunt het zo controleren. Ik heb in plaats van minister De Jonge het weggehaald. En ik heb gewoon die titel tussen aanhalingstekens. Weet je wat? Van die aanhalingstekens. En dan. Vaccins zijn een gave van God. Klaar. Weer ingeleverd, wat denk je? Goedgekeurd. Ja. Ja, het is toch niet te geloven? En dan ben je gewoon een simpel kereltje die een blaadje heeft en dat uitgeeft, weet je wel. En dan, hè? Maar zo wordt er werkelijk. Hè? Ik kreeg net nog op Twitter, zag ik even, op Twitter volg ik de uitvinder van de mRNA-techniek. Weet je wel, dat is de techniek die ten grondslag ligt aan de vaccins van vandaag. Dat is Dr. Robert Malone in Amerika. Dat is een van de uitvinders van deze techniek. En nou ja, die man die geeft ook aan, heeft ja, een mening over die vaccins. Ik zal dat nou niet gaan vertellen verder. Maar in ieder geval, nou, de laatste tweet die hij verzonden heeft, is dat hij wilde het maar openlijk vertellen, dat hij steeds vaker de laatste tijd bedreigingen krijgt, en dan niet van Jan of Alleman, maar van overheidswegen. Dat hij zijn mond moet houden. Moet je je voorstellen. Iemand met kennis, als er nou eentje weet wat die mRNA-techniek voorstelt, dan is hij het wel, want hij heeft het zelf uitgevonden. Samen met zijn club wetenschappers destijds. Hè? Al jaren geleden trouwens. En nou ja, hij vindt de combinatie van dat mRNA-techniek met dat spike-eiwit waar ze nu mee bezig zijn, vindt hij niet in orde. Nou ja, goed, dat geeft hij te kennen. Gewoon eerlijk. En hij weet precies hoe het allemaal werkt. Maar hij mag het niet zeggen. Weet je? En zelfs zo'n man, ik heb ook een paar filmpjes van hem gezien, het is een hele amabele man, weet je wel. Niet iemand die gelijk als een olifant door de porselein kan, maar heel voorzichtig dingen zegt, maar wel onderbouwd. Wetenschappelijk. Mag niet. Nee, mag niet. De waarheid staat onder druk. En daar ben ik helemaal niet verder of hij een christen is. Ja, in Amerika is bijna iedereen christen, dus ja. Maar in ieder geval, ik vind het steeds moeilijker dat hij de waarheid niet meer mag uitdragen. Hè? En hij doet het met de beste bedoelingen. Maar als je als gelovige in deze wereld staat, dan heb je er helemaal mee te maken. Want Gods woord is de waarheid. Snap je? En dat woord van God, dat wordt ook steeds meer aangevallen. Hè? Uiteindelijk moeten we er naartoe dat die Bijbel gewoon uit de gratie wordt verklaard. Daar kun je op wachten. Nou, daar sta je dan met je Bijbel. Hè? En dus ja, dat soort dingen kan je allemaal nog gaan meemaken. En dan is de vraag van, blijf je staande? Hou je vast aan die waarheid? Of ga je dat verloochenen? Dat is de weg van de minste weerstand. Gewoon verloochenen. Dan een beetje meedoen met de massa, dan is het allermakkelijkst eigenlijk. Maar staan voor de waarheid. Paulus zegt, blijf staande in de Heere, geliefde. Laat je geen angst aanjagen. Hou vast. En Jacobus 1 vers 12 daar staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Ja, je moet goed bedenken, er is een toekomst. En er komt een dag dat alles voorbij zal zijn en dat je opgenomen wordt in die heerlijkheid. Petrus die schrijft in zijn brief 1 Petrus 5, gaat met name over de leiders van Israël in dit geval. Als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid ontvangen. Hij roept die leiders op om het volk op de juiste manier te leiden. Om als goede herders te waken over het volk. En als ze dat doen, dan zullen ze in de toekomst de onverwelkelijke krans, de Stefanas, van heerlijkheid ontvangen. En in Openbaring 3 vers 11, dat, weet je wel, dat zijn 7 brieven aan gemeenten, dat gaat met name over de eindtijd. In Openbaring 3 vers 11 staat, zegt de Heere, zie, ik kom spoedig. Hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen, uw Stefanos. En er zijn maar een paar teksten waar het woord Stefanos voorkomt. En dan zie je dat het ook te maken heeft inderdaad met volharding, met overgave, met toewijding. En dat uiteindelijk bekroond zal worden. En daarom ook die oproep in de Bijbel, op meer plaatsen, maar ook hier. Houd, blijf staande in de Heere, geliefden. En ik meen, broeders en zusters, de Heer die zegt dat over het hoofd van de Filippenzen heen ook naar ons vandaag. Dus ik steek hem in je zak. Ja? Ik roep, zegt hij, vers 2, Aeolia, en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Nou, kennelijk was dat toch een beetje iets van, ja, wrijving of zo, hè? Tussen deze twee dames, hè? Nou heb ik vaak de indruk dat je dat al gauw krijgt, als je twee dames van elkaar weer. Dat is mijn ding, hè? Maar die twee dames waren kennelijk niet helemaal met elkaar eens, hè? Kijk, tegenwoordig komt dat niet meer voor, weet je wel. In elke gemeente, daar gaat iedereen... Weet je, hè? Maar vroeger had je het nog wel eens, dat er een beetje onenigheid was hier en daar. En Paulus, die heeft daarvan gehoord, hè? Want hij zit in de gevangenis in Rome, dus hij was er zelf niet bij, maar dat is hem overgebracht. Ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, zegt hij, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Dus het waren vrouwen die zich dienstbaar gemaakt hebben in het evangelie door Paulus te helpen enzovoort. En nou is er toch een beetje misschien wat aan de hand of zo. Dus hij roept ze op om vooral eensgezind te zijn. En dat is een prachtig mooi woord. Hè? Dat komt al eerder voor ook in Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Of gezindheid. Eensgezind te zijn. Dat wil dus niet zeggen dat je het in alles met elkaar eens moet zijn. Dat je exact hetzelfde moet denken over dingen. He, daar kunnen verschillen zijn. Dat heeft ook te maken met de een en de ander. De een zit zo in elkaar, de ander zo in elkaar. Nee, maar eensgezind te zijn. Dat je dus ondanks die verschillen toch weet dat je één bent in de Heer. En dat je samen in dit geval op weg bent naar zijn toekomst. En dat je dus niet door... Ja, doordat je bepaalde dingen niet eens bent met elkaar, niet helemaal op één lijn zit of zo, dat daardoor verwijdering ontstaat, dat hoeft niet. Tenzij het natuurlijk gaat, laten we even vaststellen, over fundamentele dingen van de schrift, hè? Ik bedoel, maar dat is nou eenmaal zo. Hè, als mijn vrouw, dat doet ze niet hoor, integendeel, maar als mijn vrouw ineens zou zeggen van ja, hè, dat offer van Christus stelt ook allemaal niks voor, ja, dan denk ik dat er een stukje verwijdering ontstaat, is niet? Ja, en dan zeg ik, dat is helemaal niet zo hoor. Ik kan wat dat betreft alleen maar een voorbeeld nemen aan mijn eigen vrouw. Dus wat dat betreft, hè, wees gerust. Hè? Maar ik bedoel, je kunt je dat voorstellen. Want dat zijn zulke fundamentele dingen. Hè? Maar als het gewoon gaat om bijzaken. Hè? Ja, mensen, nou ja, laat iedereen een beetje in zijn waarde. En respecteer de ander. En weet je wel, niet altijd moeilijk doen. Je hoeft uiteindelijk alleen maar verantwoording af te leggen naar de Heer voor jezelf. En niet voor een ander. He? Dus daarom zegt Paulus ook, ik roep ze op, Euodia en Syntyche, om eensgezind te zijn. En dat is wel mooi dat deze twee dames genoemd worden, ook met name. He? En je weet, er staat nooit voor niks, iets voor niks in de Bijbel. Dat die namen genoemd worden, dat zal ook wel een bepaalde betekenis hebben. En als je daarover nadenkt, ja, dan kun je er wel iets bij voorstellen. Euodia namelijk betekent... Goede weg of goede reis. Nou, is toch een, hè? Dat is de betekenis van Euodia in het Grieks. Goede weg of goede reis. En die andere dame, die heet Syntyche. En dat betekent gelukkige of gelukkig samen zijn. Zo kan je het ook vertalen. Dus dat is de betekenis van die woord. En als je daar goed over nadenkt, dan... beschrijven deze betekenissen nou precies eigenlijk de toestand van de gelovigen. Dus je zou kunnen zeggen, die twee dames die staan als het ware model voor de gelovigen in het algemeen. Want die gelovigen bevinden zich op de goede weg. Die gaan een goede reis door deze wereld. Goed, niet om He, omdat alles vlotjes verloopt en he, dat je leven een vlakke weg is, zeg maar. Nee, goed omdat het goed is in de ogen van de Heer. Omdat het in verbinding is met God, met je hemelse Vader. Daarom is het goed. He, omdat je wandelt in afhankelijkheid van Hem. Met alle lek en gebrek, zeg ik er dan maar altijd bij. He, maar dat is, de Heer die ziet het hart aan. He. En God zit niet in de hemel naar beneden te kijken en een optelsommetje te maken om een noodblokje van wat je allemaal wel fout doet enzovoort. Nee, daar heeft de Heere God ook helemaal geen tijd voor, want dat is veel te veel wat jij fout doet. Hè? Dat kan ik zo wel zien, dat jullie zo aankijken. Och, mensen, wat doen jullie wat fout, zeg. Hè? Ja. Maar hetzelfde hebben jullie als je naar mij kijkt natuurlijk, dat snap ik wel. Dat is geen begin aan, om al die fouten, hè. Maar dan gaat het niet alleen om wat je ziet, maar ook om wat je denkt. Nee, God ziet het hart aan. Het gaat, wat is de gesteldheid van je hart? David, is een mooi voorbeeld daarvoor. Hè? Die heeft ja, toch allerlei dingen in zijn leven niet echt goed gedaan. Hè? Lees maar na. Nou druk me nog gewoon voorzichtig uit. Maar zijn hart was vol van de Heer. Hij had zijn hart erop gezet om de Heer te dienen. Alleen dat brak hem soms bij de handen af. Nou, ik herken daar wel wat in, ja. He, en, maar dan is het zo geweldig hoe de Heere God dan ook met David omgaat. He, dat hem toch brengt uiteindelijk op de plaats die hij voor hem heeft weggelegd enzovoort. Er zijn wel bepaalde sancties die God uitoefent. He, hij mag bijvoorbeeld de tempel niet bouwen. Dat moet zijn zoon doen. Maar aan de andere kant, hij had ook veel vijanden. He, maar God beschermde hem. David voelde zich thuis bij de Heer. Hij wandelde op de goede weg. En die gelovigen die zijn ook tegelijkertijd gelukkigen te noemen. In de psalmen komt dat woord veel voor. Hè? Welzalig zij, weet je wel, welzalig. De oude Statenvertaling heeft daar staan, welgelukzalig zijn zij die de Heere vrezen. Hè? Als je afhankelijk stelt van de Heer, dan ben je als gelovige ben je een gelukkige. Waarom ben je een gelukkige? Nou, opnieuw, niet omdat het in je leven allemaal gladjes verloopt, want daar kun je allerlei tegenslagen tegenkomen, ontmoeten. Maar omdat je het grote heil dat God in Christus heeft geopenbaard, omdat je daar deel aan gekregen hebt, omdat je dat ontvangen hebt. Hè? Laten we even een paar woorden lezen uit Psalm 103, Oude Testament. Psalm 103, prachtig mooie psalm van David, een lofzang op de genade van God. Psalm 103. Daar zegt hij, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Echt? Dus David geeft eigenlijk zijn eigen ziel de opdracht om de Heere te loven. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Kroont, kronen. Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Het is natuurlijk in de oud-testamentische setting geschreven, dat snappen we. Maar we begrijpen de bedoeling. David wil eigenlijk zeggen, mensen, loof de Heer met alles wat in je is. He, want dat grote heil waaraan je deel gekregen hebt, dat is onnavolgbaar. He, dat wordt gekenmerkt door goede tierenheid en barmhartigheid. Ja, het is eigenlijk allemaal genade. En wat is het ook een genade inderdaad, broeders en zusters, dat je vandaag kunt zeggen, ik ben een kind van God. Ik weet wel, daar maak je je niet populair mee in de wereld om je heen misschien. Maar als je het in het licht van de Bijbel beziet, he, wat is het dan een genade om dat te kunnen zeggen, dat je een kind van God bent. Dat je een kind bent van de levende God in de hemel. De schepper van hemelen en aarde. Dat hij jouw leven in zijn hand heeft. He, en dat wat er ook gebeurt. Dat niemand je uit zijn hand kan roven. He. Wij zijn vaders dierbaar pand, zegt een oud lied. En niemand rukt u uit zijn hand. He, en daar kun je mee het leven doorkomen. En hij brengt je uiteindelijk op de plaats van je bestemming. En die bestemming die ligt in de hemel, die ligt in de heerlijkheid van God. Dus Paulus die roept hen op, die twee dames ook, om samen op te trekken in de goede gezindheid. Hè? Een gezindheid zoals hij dat later ook beschrijft van behulpzaamheid, hè? En blijdschap, blij in de Heere, vriendelijkheid ook jegens elkaar, welwillend zijn enzovoort. Zonder zich zorgen te maken over van alles en nog wat. Nou, dat is wat hij in de volgende versen eigenlijk zo omschrijft. En hij zegt in vers 4, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg opnieuw, verblijd u. Wel nu, dat woord blijdschap, daar wil ik even bij stilstaan nog. Ja, dat is wel een belangrijk woord. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in de Filippenzenbrief. Blijdschap is een belangrijk woord voor gelovigen. Want gelovigen zijn optimisten bij de gratie Gods. Heb ik ooit eens van iemand gehoord. Dat wil zeggen, wie wandelt op de weg van God, die mag dat met blijdschap doen. Die mag daar blij mee zijn. Omdat hij of zij de Bijbel heeft. Het woord van God. En omdat hij weet uit de Bijbel dat God een bestemming aan zijn leven gegeven heeft. Hij kent de Bijbel, heeft de Bijbel en daarin heeft God allerlei beloften gegeven. Ook voor je persoonlijk, als lid van de gemeente, als het lichaam van Christus. Als gelovige, als kind van God. God heeft beloften gegeven. En je weet dat God zijn beloften altijd waar maakt. En daarom is het ook zo mooi om Bijbelstudie te doen. Want het brengt je altijd weer een stukje dichter bij God. Je gaat steeds meer van zijn gedachten ontvang je door het woord van God. En dat leidt tot vreugde. Hè? Ik moet zeggen, ja, dat is ook mijn eigen ervaring. Als je bezig bent met Bijbelstudie. Weet je wel, dat is toch wel een beetje intensief werk, zeg maar. Hè? Dat is niet zo even, nou ik lees even wat en dan ben ik klaar. Nee, Bijbelstudie, dat is echt een beetje goed nadenken, bestuderen enzovoort enzovoort. Maar je wordt er wel altijd blij van, want je ontdekt toch altijd weer dingen. En er komen dingen langs. En net als die kamerling, weet je wel, die kamerling uit Morenland die Filippus ontmoet, hè? In Handelingen staat dat toch? Ja, die man uit Ethiopië was dat, hè? Morenland, Ethiopië. En die man die zat in zijn rijtuig, zat hij te lezen in de profetie van Jesaja. Ja, een man of ja, wat ook geweest is. Maar goed, ja. En zit te lezen, maar hij snapt er kennelijk geen hou van. Filippus die ontmoet hem en zegt van, versta je nou ook wat je leest? Goeie vraag van Filippus. En die kamerling die zegt van, ja, weet je, als niemand mij dat uitlegt, hoe zal ik dat verstaan? En dan lees je ook in het boek Handelingen. Handelingen 8 staat die geschiedenis. Dat Filippus gaat uitleggen wat de boodschap van Jesaja was. En dan staat er, toen vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Mooi hè? Ja, dat gebeurt als iemand uitleg krijgt over het woord. En dat is vandaag nog zo. Weet je, er zijn ons nog ontzettend veel mensen die zich christen noemen. Er zijn veel mensen die een Bijbel in huis hebben. Maar wie weet nog wat er in de Bijbel staat? Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, nou zitten wij hier met een paar mensen, laat we eerlijk zijn. Ja, want de meeste mensen uit Joure zitten thuis. Hè? Maar wie interesseert zich daar nog voor? Wie neemt nog die moeite? Ja, Bijbelstudie, ja. Ik heb wel wat beters te doen. Snap je? Ja, wat is dat betere nou? Enzovoort, enzovoort. Nou ja, goed. Bijbelstudie, dat is ontzettend belangrijk. God heeft zijn woord niet voor niks gegeven. De Heer Jezus, die bidt in zijn laatste gebed, in de nacht voordat hij gekruisigd werd, bidt hij voor zijn discipelen. Johannes 17. En dan zegt hij ook, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat bidt de Heer Jezus. Voor de zijnen. En dat ze geheiligd mogen worden in de waarheid. Maar ja, daarvoor moet je natuurlijk wel de Bijbel bestuderen. Anders leer je de waarheid niet kennen. En dat is ook de wil van God. Hè? God wil dat mensen, schrijft Paulus aan Timotheus, zalig worden, behouden worden. En tot erkentenis van de waarheid komen. Dat hoort erbij. En daarom is het niet alleen tot geloof komen, maar vervolgens ook uit geloof leven. En dat wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gezegd. De rechtvaardige, hè, dat is de gelovige, dat is degene die gerechtvaardigd is. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar dat geloof is gebaseerd op Gods woord. Want geloven is vertrouwen in het woord van God. Ja. Nog een mooie tekst even in het Oude Testament. In Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia hoofdstuk 8. Over blijdschap of vreugde gesproken. Dan gaan we even een heel eind terug, hè? Nehemia. We maken een stap terug in de geschiedenis. Het is de tijd dat de Joden terugkomen uit Babel. En Jeruzalem weer gaan herbouwen. En de tempel enzovoort. Als je een HSV hebt, dan is het bladzijde 694. Ja, Nehemia hoofdstuk 8. En daar gaat over dat Esdra en Nehemia die lezen het volk de wet voor. Was ook een onderneming trouwens hoor. En dan lezen ze heel die wet voor en dan staat er op een gegeven moment in vers 11. He, dat is dan de slotsom eigenlijk. Want uiteindelijk loopt het uit op het loven van de Heere. En dan staat er in vers 11. Laat ik even in vers 10 beginnen. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Esdra, de priester en schriftgeleerde. En de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen zij de woorden van de wet hoorden. Dus dat maakte een grote indruk op dat volk. Ze hadden al zo lang daar niet, waren niet mee bezig geweest. En nou wel, en nou ja goed, dat maakte indruk. En verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. Ja, ach, de Heer houdt ook wel van de feestie. Hè? Ja. En dan staat er: en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. En dan komt het: wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En daar wil ik even een streep onder zetten. Vreugde. Blijdschap. Nehemia zegt: de vreugde van de Heere. Paulus zegt: verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zeg ik: verblijd u. En dat heeft ook als uitwerking, broeders en zusters, dat je daardoor kracht ontvangt. Nou is het in het algemeen gesproken zo, hoor, dat een blij gemoed, ja, daar heb je meer profijt van dan dat je loopt te janken de hele dag. Ook voor genezing, weet je wel. Een blijmoedig hart bevordert de genezing. He? Is geen garantie, maar bevordert wel. Dus dat is sowieso in het leven al zo. Maar vooral als het gaat om gelovigen, he, die ook een reden hebben om blij te zijn. He. Je weet, in de wereld om ons heen, ja, weet je, daar moeten mensen altijd weer blij gemaakt worden. Er zijn mensen die hebben daar hun beroep van gemaakt. He. Comedianten heet dat. Weet je wel, vroeger waren dat clowns, hè? People the clown enzovoort. En in het circus, weet je wel. Al die mensen gaan daar. En dat is allemaal om de mensen een beetje blij te maken, hè? En je hebt mensen die kunnen dat heel goed, hè? Toen ik vroeger naar André van Duin keek, naar al die sketches enzovoort, lag ik soms onder de bank van het lachen. Hè? Ik vond dat grandioos hoe die man dat kon, weet je wel. Maar ja, goed. Ja, nog. Nou, hij is nou wat serieuzer tegenwoordig, maar. Dat mag ook wel op zijn leeftijd. Maar in ieder geval, vroeger, ik vond dat schitterend, hè. Ja, ik hoor ook niet bij de, hè, bij de chique mensen, dus ik mag er ook om lachen, weet je wel. En,
vers 13 is ook mooi.
Dus, waarop? In Nehemia?
Nehemia
13. Oh.
Ging naar huis en met grote vreugde.
Ja, precies. Ja. Ieder ging naar zijn huis met grote vreugde. Kijk, in de wereld heb je allerlei mensen nodig om je een beetje het lachen te maken enzovoort. Maar wat de Bijbel betreft, wij als gelovigen, wij bezitten, om het maar wat duurder te zeggen, een latente blijdschap. En die is niet, heeft niks te maken met hoe wij ons voelen. Hè? Want die gevoelsblijdschap van ons, ja, die moet gevoed worden. En daarom, ja, gaat het allemaal op en neer. Maar de blijdschap waar de Bijbel over spreekt, is een zogenaamde geestelijke blijdschap. Die heeft te maken met je relatie met God. Die heeft te maken met de relatie met God. Met het woord van God. Ik ben weer in Filippenzen 4. En daarom zegt Paulus ook: verblijd u altijd. En ik ben zo blij dat hij dan zegt: in de Heere. Paulus zegt niet: verblijd je in de omstandigheden. Nee, want er zijn zat omstandigheden, daar kan ik mij niet in verblijden. En jullie ook niet, denk ik. Nee, maar verblijd u in de Heere. En als er soms dingen zijn in het leven waar ik helemaal niet blij mee ben, dan kan ik tenminste nog mijn blijdschap vinden in de Heere. En in zijn woord. En dat geeft kracht. Weet je wel, dat is een, ja, een uitwerking daarvan. Geestelijke kracht. Blijdschap. Dat woord blijdschap, blij zijn, verblijden, komt 14 keer voor in de Filippenzenbrief. Ja. Dus ja, wat dat betreft kon je Paulus, hoewel hij gevangen zat in Rome, geboeid en al, geen chagrijn noemen. We hebben het steeds over de blijdschap. En voor Paulus zelf gold dat ook. Hij had het helemaal niet makkelijk daar. In de Colossensebrief schrijft hij ook: ik heb een zware strijd te voeren. Hij klaagt niet, maar hij zegt het wel even. Dat je niet denkt van, oh, het is allemaal halleluja daar bij Paulus in Rome. Nee, hij had huisarrest. Hij was geboeid. Hè? En, kijk, tegenwoordig krijg je een chipje in je sok of zo, weet je wel. En daarmee kunnen ze je overal volgen. Hè? Maar toen deed ze zo'n ijzeren boei om je enkel, weet je wel. Met zo'n dikke ijzeren bal eraan. Hè? Nou, zie dan maar eens dat je wegkomt. Hè? En zo moest Paulus die tijd doorbrengen. Hè? En dat schrijft hij later ook aan Timotheus, hè. Dat hij geboeid is enzovoort. Maar, zegt hij, het woord van God is niet geboeid. Ja. En dan zie je, zijn persoonlijke omstandigheden waardeloos. Maar het gaat om het woord van God. Jongens, die is niet geboeid. He? Ja, dat woord blijdschap, dat komt van het Griekse chara. En waarom zeg ik dat even? Chara betekent eigenlijk, zeg maar, de grond om blij te kunnen zijn. He? En daar zie je waar. Er is een reden om blij te kunnen zijn als gelovige. En die reden ligt in je gemeenschap met God. In het kennen van God en de Heer Jezus Christus. Maar van dat woord gara is ook het woord charis afgeleid. Charis, zeg je dat wat? Ja, genade. Genade, het Griekse woord voor genade is in de grondtekst charis. En dat is afgeleid van dat originele woord gara. En daar zie je dus dat genade ook iets is dat met blijdschap te maken heeft. En als je dat nou even toepast op de Heere God zelf, dat hij jou genadig is geweest, dan doet de Heere God dat dus met blijdschap. En daarom mag je ook zo blij zijn dat je kunt zeggen, door genade ben ik een kind van God. Dat ligt daar eigenlijk in opgesloten. Ja, ik vind dat prachtig. He, dat zo middel, dat zie je in onze Bijbel, in onze vertaling nog niet zo goed terug. Maar in de originele tekst zie je dat wel. He. Heb je het weer, dan zie je in één oogopslag wat er staat voor woord. Dan denk je, oh, wacht eens even. He, en dan merk je dat het een met het ander te maken heeft. He. Prachtig. Nou, Paulus, blijdschap, he, die Filippenzenbrief. Nog even een paar, ja, dat kan nog. Even een paar opmerkingen daarover. He. Paulus die verblijde zich, he, ondanks dat hij gevangen zat. En dat allerlei moeite opleverde. Hij ook geen kant uit kon meer. Er was een plaats gebonden. Maar toch verblijde hij zich. Hij verblijde zich bijvoorbeeld in gelovigen. Hoofdstuk 1. We wandelen even gauw door de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 1 vers 4. Vers 3 en 4. Er staat. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Heb je het al? En als je dan vraagt waarom. Wel, dan staat erbij. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop, zegt hij, dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan wijst hij op de toekomst. En Paulus weet dat het voor die gelovende Filippenzen in Filippi zo is. En daarom is hij blij met ze. En als hij in zijn gebed ook denkt aan de Filippenzen, dan doet hij dat met blijdschap. Ja. Wegens een deel hebben aan het evangelie. En dat evangelie is natuurlijk een geweldig evangelie. Niet waar? Dat heeft niet alleen maar te maken met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dat heeft ook te maken met de boodschap van God voor deze tijd. Hè? Waarin zij zich nu burgers van een rijk in de hemelen mogen noemen. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Dat komt omdat ze lid zijn van de gemeente, het lichaam van Christus. Want die gemeente is door God gesteld in de hemel. Met Christus gezet in de hemel. De Efezebrief spreekt daarover. He, dat we niet alleen mede levend gemaakt zijn met Christus. Met hem ook opgewekt zijn. Maar ook met hem geplaatst zijn in de hemel. Ja, daar is ons leven verborgen met God. Dat zien wij allemaal niet. We voelen dat ook niet. Hè? Maar het is wel zo. Het is wel een waarheid. Het is wel een realiteit. In de tweede plaats verblijft Paulus zich ook in de prediking van Christus. Hè? We hebben het daar in de tijd ook al over gehad. Dus ik ga dat niet helemaal uitvoerig herhalen. Maar Paulus die had in zijn gevangenschap. Staat ook in het eerste hoofdstuk. Vers 16 tot 18. Hè, had hij wel last ook van al die andere predikers. Die het niet zo nauw namen met de waarheid kennelijk. En dat maakt dat voor hem ook weer lastig. Maar toch kon hem dat niet uit het veld slaan, want zegt hij, vers 18, hoofdstuk 1 vers 18, maar wat dan nog, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Ja, he, er zijn mensen die verkondigen Christus, nou, gelukkig dat ze dat nog doen. Voor de rest klopt er niet veel van de verkondiging, maar ze verkondigen nog Christus. He? Het is vandaag ook zo hoor, er zijn mensen die verkondigen Christus en daar kun je blij mee zijn. Als ze Christus verkondigen. He? Maar ja, kom aan met het geheimenis of kom aan met de toekomst, daar hebben we helemaal niks, geen verstand van. He? En dan weten ze ook helemaal niet wat ze daarmee om moeten. Maar ze prediken Christus. He? En dan zegt Paulus ook nog van ja, sommigen doen het in eigen voordeel. He? Ja, dat is ook nog zo. Soms krijg je wel eens de indruk dat mensen Christus prediken om er alleen maar geld mee te verdienen. Ja, dat kan in Nederland niet trouwens hoor. Nou, dat wil zeggen, niet helemaal. Niet in de kringen waarin wij verkeren, zeg maar. Ja. Nee, maar in landen zoals Amerika of zo kan dat heel goed, hè? Dat heb je al meegekregen, toch? Ja. En, weet je. Ik heb ooit in mijn leven meegemaakt dat er een broeder naar mij toe kwam. Dat was in het begin van mijn bediening. En die kwam bij mij op kantoor zitten. En toen zei hij tegen mij, broeder Slachter noemde hij mij. Hij was een oudere man, hè? Gepensioneerd. Zwaarlijvig ook. Hij zegt, Peter, zegt hij, wat voor auto rij jij eigenlijk? Nou, zo'n vraag had ik nog nooit gehad. Ja, want ik ging natuurlijk stad en land af toen ook, hè? Dus in het beginjaren, weet je wel, ik was zo druk ermee op. En ik had een, ja, gewoon een hele simpele Ford Towners, weet je wel. Maar ik was er gewoon blij mee, want ik kon overal naartoe waar ik wilde. He? Maar hij zegt, wat voor auto rijd jij? Ik zeg, nou, die staat daar. En ik wees zo naar die auto uit het raam. Oh, zegt hij, ach, dat is ook geen auto voor een evangelist, hè, zei hij. Ik zeg, nou ja, ik doe het er maar mee. Hij zegt, weet je wat, ik open een bankrekening, zet ik geld op en dan koop je maar een auto van. Een goede auto, waar je een poosje mee kunt doen. Dat is mogelijk, hè? Dat verwacht je toch niet? Want ik had helemaal geen klagen over die auto. Ik zat ook niet in die auto van, hè, wat een rot, weet je wel. Helemaal niet. Ding reed prima. Voor mijn idee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar het was voor mij wel een opstap, als je het begrijpt, hè. Omdat het een wat jongere, duurdere auto was, kon ik met inruilen, kon ik steeds weer, weet je wel. Want ik heb jaren gehad dat ik zoveel kilometer reed, dat ik elk jaar een andere auto moest. Ik reed vroeger 80 tot 100.000 kilometer per jaar. Ja. Met een gastank erin natuurlijk, want anders was het helemaal niet te doen. Overal om al die avonden te bezoeken, bijbelstudies. Hè. Ik heb dat een keer omgerekend voor de aardigheid. In werkweken. Weet je wel? En gewoon weken van 40 uur, hè? Daar moet je tegenwoordig ook niet meer mee omkomen. Maar vroeger werkten de mensen gewoon 40 uur, weet je wel? 5 dagen van 8 uur, hè? En toen heb ik dat omgerekend. De uren dat ik in de auto zat, heb ik omgerekend in werkuren. Werkweken van 40 uur. En toen bleek dat ik 3,5 maand van het jaar in de auto zat. Ja, weet je, dan zie je eigenlijk pas, hè, achteraf, ik moet er nou niet meer aan denken. Snap je? Maar toen, ja joh, je ging. Hè? Jong en strijdlustig, weet je wel. Maar dat zoiets gebeurt, weet je wel. En ik heb, ja, die broeder later ook nog wel ontmoet enzovoort. En was ik ook een keer bij hem. Hij woonde in het noorden van het land. Met mijn vrouw. En toen zeg ik ook tegen hem, zeg, broeder, hoe kom je nou op het idee om dat aan mij te vragen en zo, weet je? Oh, zegt, dat weet ik niet. Ik denk dat de Heer dat mij in mijn hart gaf. Ik werd op een gegeven moment wakker. 'S morgens en toen ging ik de trap af. En toen dacht ik, je moet Peter Slachter vragen naar zijn auto. Zei hij zo tegen me. Ik zei, nou, dat is toch ook wel wonderlijk, hè? Maar goed, we hebben wel de Heer er samen voor gedankt, weet je wel? En dat zijn van die wonderlijke dingen. Maar ja, weet je, als ik in Amerika woon, dan heb ik geen auto nodig, maar een vliegtuig van 54 miljoen. Dat is wat anders. Hè? Dat soort dingen heb je toch ook wel eens meegekregen, of niet? Ja. Dat zo'n evangelist gewoon de gemeente oproept om een nieuw vliegtuig. Ik denk, je moet dat ook met lef hebben ook allemaal, hè. Maar goed, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. En En dus, maar in de tijd van Paulus waren er ook mensen kennelijk die, ja, die misschien voor het geld deden, of voor de populariteit, of voor het publiek, weet ik veel allemaal. Hij zegt, wat dan nog, ze verkondigen Christus, hè? En dat is met dat soort gasten ook zo, en daar ben ik blij mee. Voor de rest niet, maar daar ben ik blij mee. En dan vervolgens verblijdt Paulus zich ook in zijn dienst en het lijden. In hoofdstuk 2 lees je dat, in vers 17. Daar staat: maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. En dus hij zegt eigenlijk van ja, ik moet er wel een offer voor brengen om jullie te dienen als gelovigen. En dat offer, dat was vooral ook dat hij daar in gevangenschap was enzovoort. Dat hij geen persoonlijk contact met ze kon hebben en zo. Maar, zegt hij, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Mooi, hè? Hij zegt, ik verblijd mij daarover, mensen. Hè, dat ik ja, ook jullie mag dienen met het woord. Daar komt het eigenlijk op neer. En jullie verblijden je er ook over. Ja, die Filippenzen waren er ook blij mee dat ze Paulus kenden en dat hij ook voor hen een bediening had. Nou, zegt hij, laten we dan samen blij zijn daarover. Mooi, hè? En dan wekt Paulus ook gelovigen op om blij te zijn, hè? In hoofdstuk 3 vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere, zegt hij weer. In de Heere. En dan hoofdstuk 4 hebben we net gelezen natuurlijk. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg opnieuw, verblijd u. En waarom? Wel staat er, uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Dan wordt de Heer, die is erbij. De Heer die gaat met je mee. En de Heer die geeft dat wat je nodig hebt. En tenslotte is Paulus ook blij, maar dat zal volgende keer nog aan de orde komen, denk ik, als Hoijte dat laatste gedeelte gaat behandelen. Is hij nog blij ook voor de ondersteuning in het werk van de Heer. Vers 10 staat, ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt niet de gelegenheid gehad om het te tonen. Nou, en hoe hebben zij dat getoond? Zij hebben daar in Filippi hebben ze collectes gehouden. Ze hebben geld bijeengezameld. Ja, broeders, want let op. Paulus zat in Rome gevangen. Hij was een gevangene van de Romeinen, hè? Ja, hij noemt zichzelf trouwens een gevangene in de Heer. Maar goed, dat is maar net weer hoe je er tegenaan kijkt. Maar hij moest wel verblijven in zijn eigen gehuurde woning. Snap je? Dus hij werd gevangen gezet. Hij kreeg huisarrest. Maar hij moest de huur van zijn gevangenis wel zelf betalen. Nou, hoe moet dat als je er niet op uit kan om te werken? Nou, en die mensen in Filippi, ook Colosse trouwens, anderen, die hadden dat verstaan, die hadden dat begrepen. Die hebben tegen elkaar gezegd van ja, die man die is ons tot zegen, die geeft ons het woord, die brengt ons het woord, die ondersteunt ons, maar wij moeten hem ondersteunen. En ze deden collecten enzovoort, ze schraapten geld bij elkaar en dat lieten zij brengen door een dienaar naar Rome toe en ze gaven dat zak geld aan Paulus en hier Paulus, kun je je huur weer betalen. En daar is Paulus hartstikke blij mee. Staat in het volgende gedeelte. En niet eens zozeer voor zichzelf, hè, maar ook voor hen. Hè, want hij zegt van, luister, alles wat je afzondert ten behoeve van het werk van de Heer, in dit geval voor mij, dat groeit aan als een tegoed op je eigen rekening. Ja, die rekening die is in de hemel, hè? Dat snap je wel, hè? Die is niet bij een bank hier op aarde, gelukkig, maar in de hemel. En daarom is Paulus er blij mee. Zegt, je zult ook daarin bekroond worden. En dan tenslotte, broeders en zusters, zegt Paulus, wees, vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dat die uitdrukking, wees in geen ding bezorgd, dat staat er eigenlijk zo van, wees niet voortdurend bezorgd. Snap je? Tuurlijk! Paulus is niet gek. Tuurlijk heb je soms zorgen over bepaalde dingen. Kunnen er dingen in je leven zijn waarover je zorgen maakt. Maar hij zegt eigenlijk, wees niet voortdurend bezorgd. Met andere woorden, laat die zorgen je leven niet beheersen. Maar maak dat wat je bezighoudt, waarover je zorg hebt, maak dat ook bekend bij God. Door bidden en smeken en dankzegging. Deel dat met God. Praat het van je af naar God toe. Dat helpt sowieso al, van je afpraten. Oh, en dan lost God het probleem even op. Nee, dat niet. Nee, lees maar, er staat, vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat is het. Het is niet dat de zorgen, dat de problemen stantepeden worden opgelost. God is toch zeker Sinterklaas niet? Snap je? Nee, maar hij geeft je wel zijn vrede. En vrede, dat is natuurlijk een prachtig mooi woord in de Bijbel. Hij geeft je een stuk rust in je hart en in je gedachten. Als je het bij hem brengt. Als je het uitspreekt naar je hemelse vader toe. En doet dat dan vooral ook met dankzegging. Zo van ik zei al, God is Sinterklaas, niet altijd met verlanglijstjes aankomen. Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo. Och, mensen, wat moet God wat willen als ik zo soms allemaal van die gebeden hoor. Hè? Nee, dankzegging. Weet je nog ik moet stoppen, hè. Weet je nog dat, hoe heet hij ook weer, joh? Hiskia, koning Hiskia. Weet je nog? Dat de legers van Assyrië voor Jeruzalem stonden. In het boek van de koningen kun je dat lezen, hè? Dat was een machtig leger. En al die steden daar in Israël, die waren al ingenomen. Alleen de stad Jeruzalem stond nog overeind. En dan staat dat machtige leger van Assur, staat daar voor de poorten van Jeruzalem. En Hiskia die bevindt zich daar met de zijnen, de overgeblevenen in de stad. En die koning, die veldmaarschalk van Assyrië, Sanherib heette die man, kan ik ook niet helpen. Maar die blaarde het uit, hè, van Hiskia, geef je over. En misschien heeft hij al een megafoon gehad of zo. Denk je nou werkelijk dat je stand kunt houden? Hij liet het zelfs op schrift stellen en stuurde een ordonnans uit het leger naar Hiskia toe. Hij kreeg het zwart op wit. Geef je over, want anders nemen wij de stad in. En dan gebeurt er van alles wat je niet leuk vindt. En Hiskia die nam die brief. En die ging ermee naar de tempel. En die legde die brief voor het aangezicht van de Heer. En weet je wat Hiskia toen ging doen? Toen ging hij de Heer danken. Ja. Hij ging de Heer danken. En loven en prijzen. En hij zei niet, ach Heere, help mij, ik ben zo zielig. Nee, hij zei, Heere, u bent de God van Israël. Israël is uw volk. Jeruzalem is uw stad. En hier staat een heiden, die staat te roepen tegen die stad. Hij tart de legerorden van Israël. Enzovoort, enzovoort. En zo pleit Hiskia eigenlijk op datgene wat van God is. En hij dankt de Heer voor zijn, nou ja, je kunt zelf nog wel eens nalezen. En daarna gaat hij naar bed. Moet je voorstellen, hè? Staat dus een heel leger voor je deur. Weet je wat? Ga je naar bed. Ja. En dan ga je slapen. Ik denk, hoe kan die man nou gaan slapen, joh? Ja, maar soms kan dat. Dat de Heer je zo'n rust geeft. Misschien heb je het zelf ook wel eens in je leven ervaren. Dat de Heer je zo'n rust geeft, ondanks allerlei vervelende dingen, dat je toch gewoon de slaap vat. En Hiskia ging slapen en dan staat in de Bijbel. En in die nacht sloeg de engel van de Heer in het leger van Assur 185.000 man. Moet je even voorstellen. En toen was het in één keer opgelost, dat probleem. Ja, hier loste de Heer wel op. Maar ja, het ging ook over iets, hè. Het ging over de val of bestaan van Jeruzalem. En zo regelde God de zaak. En Hiskia die ontving het van de Heer in zijn slaap. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Ja. Goed, tot zover, broeders en zusters. We zullen samen de Heer gaan danken. Vader, we danken u hartelijk dat we deze lessen van u mogen ontvangen uit uw woord. Dat we daarin mogen lezen. Dat u daarin tot ons spreekt. En we danken u dat het duidelijke taal is, dat we dat ons mogen toe-eigenen. Heer, dank u wel voor de bemoediging, de troost die daarin gelegen is, dat we u mogen kennen. En dat u ons kent. En dat we zo in het leven mogen staan als uw kinderen. En op weg zijn naar die geweldige dag die komen gaat, die u bereid hebt, de gloriedag van Christus Jezus onze Heer. En hoe onze levensweg ook verloopt, u bent er altijd bij, u gaat met ons mee en u brengt ons op de plaats van bestemming. En daar wil u voor danken en loven en prijzen. Want u, Heere, komt altijd tot uw doel, altijd en overal. En daarom willen we u de eer geven en u danken voor wie u bent en voor wat u doet. Dank ook voor deze avond. Ik wil ook de naprediker zijn van uw woord. Ga ook met ons, Heer, als we weer naar huis toe gaan. Dank u dat we elkaar zo bij u mogen aanbevelen en dat in alle dingen ook van u mogen verwachten. Geloofd en geprezen zij uw machtige naam. Amen.